Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 26 zingen wij het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stelt mijn oogmerk in de dag. Wij noemden nu Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u opnieuw kunt vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, opnieuw het zesde hoofdstuk en nu te beginnen bij het zestigste vers. Wij herzeggen nu Johannes 6, de versen 60 tot en met 71, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, daarvan het eerste vers: juich aarde, juich alom den Heer.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Johannes 6, vanaf vers 60 tot en met het einde. Velen dan van zijn discipelen dit horende, zeiden: deze reden is hard. Wie kan dezelve horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hem: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommige van ulieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12.
gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachtingsdienst op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 6 en daarvan de versen 66 tot en met 69. Johannes 6, de versen 66 tot en met 69, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben gehoord, wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden blijven of weggaan. Blijven of weggaan. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, teruggaan is een feit. Onze tweede gedachte, blijven wordt beproefd. En onze derde gedachte, heen gaan is onmogelijk. Dus blijven of weggaan, onze eerste gedachte, teruggaan, is een feit. Wij lezen dat in het 66ste vers. Velen gaan terug. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat is een feit. Onze tweede gedachte, blijven wordt beproefd. We lezen in het 67ste vers van de 12 die niet weggegaan zijn, dat de Heer Jezus hen gaat beproeven. En zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Het staat u vrij om dat te doen. Onze derde gedachte, heen gaan, is onmogelijk. We lezen dat in het 68ste en het 69ste vers, het antwoord van Simon Petrus, dat kan niet. Heen gaan, dat is onmogelijk. En hij legt het ook uit. In de eerste plaats zegt hij, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En in de tweede plaats, wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gemeente, voor de derde keer mogen wij stilstaan bij Johannes 6. En het heeft een droevig slot aan de ene kant. Het begon zo mooi met die vermenigvuldiging van de broden. En zoveel mensen die daardoor op de been gekomen zijn. Maar je zou zeggen, de Heere Jezus heeft alles bedorven. Want het is door zijn preek, door zijn boodschap die helemaal verkeerd gevallen is, dat heel veel mensen hem de rug toekeren. Nee, jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft het niet bedorven. Maar de Heere Jezus heeft alleen maar duidelijk gemaakt hoe het nou precies zit. De Heere Jezus wil laten zien, je moet niet op de buitenkant afgaan. Want de buitenkant kan zo mooi zijn, maar dat zegt nog niks over de binnenkant. Je moet niet op het aantal avondmaalgangers afgaan. Eigenlijk zegt dat helemaal niks. Sommige mensen kunnen daar allerlei conclusies aan verbinden. Of er veel mensen aan het avondmaal gaan, of er weinig mensen aan het avondmaal gaan. Maar in het licht van onze tekstwoorden zegt dat eigenlijk helemaal niks wat wij aan de buitenkant zien. Het gaat om hoe dat het ligt in het hart. En dan lezen wij heel aangrijpend van toen af gingen velen zijne discipelen terug. Van toen af, dat was nadat de Heer Jezus dit onderwijs heeft gegeven, wat in Johannes 6 beschreven staat. En dat zijn bijzondere zaken die hij duidelijk heeft neergezet. En gemeente, omdat dat tot vandaag de dag toe punten zijn die verzet oproepen, wil ik ze toch even noemen. Want er is helemaal niks nieuws onder de zon. Wat toen ergernis gaf, dat geeft nu ook nog ergernis. En wat is het dan dat ergernis geeft? Wel, in de eerste plaats heeft de Heer Jezus duidelijk geleerd dat er een inwendige vereniging met hem nodig is. Met andere woorden, uiterlijk komen, dat zegt nog helemaal niks. Je moet inwendig met Christus verenigd worden. En als dat niet gebeurd is, dan mis je het eeuwige leven. Het tweede wat de Heer Jezus daarover gezegd heeft, dat is dat dat een zaak is, die vereniging tussen hem en de zondaar, dat dat een zaak is van de Vader. Hij heeft dat nadrukkelijk een paar keer in dit hoofdstuk benadrukt. Niemand kan uit zichzelf tot mij komen. Dat is een werk van de Vader. Het moet hem gegeven zijn door de Vader. Het moet je gegeven worden, inderdaad. En het derde wat de Heer Jezus daarover zegt, dat is dat het de Heilige Geest is die levend maakt. Het vlees doet geen nut. Er is een werk nodig van een drie-enig God in ons leven. Wat de Heer Jezus doet in Johannes 6, hij zet de mens er helemaal buiten. En daar ligt het pijnpunt voor deze discipelen. Daar ligt de ergernis. Alles moet geschonken worden. Het komt allemaal van één kant. Het is niet degene die wil, nog desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. En alleen God zal de eer krijgen van de zaligheid. Nou, je zou zeggen, wat zouden die mensen daar blij mee moeten zijn, met zulk een prediking? Maar het is niet zo, gemeente, ze zijn daar niet blij mee, het valt verkeerd. Van toen af gingen velen zijne discipelen terug. Als de Heer Jezus daar duidelijk over is, als de Heer Jezus aangeeft hoe het precies zit, dan gaan zijn discipelen terug. Ja, dat leest u goed. Zijn discipelen, zijn volgelingen. Dit zijn mensen die zich aanvankelijk als een discipel hebben voorgedaan. En dat waren er duizenden. Ik zei vanmiddag, dacht ik, honderden. Maar ik moet zeggen duizenden. Want de Heer Jezus heeft 5000 mannen alleen door dat wonder van de vermenigvuldiging van de broden verzadigd. En onder die 5000 zijn er duizenden geweest die daar diep van onder de indruk zijn geweest. En hoeveel blijven er uiteindelijk over bij de Heer Jezus, jongens en meisjes? 12. Een klein groepje van 12, de rest gaat weg. Velen van zijn discipelen. Het is ongelooflijk. We zouden zeggen, de hele kerk loopt leeg. Er blijft niemand over. Men buigt niet voor de waarheid. En dat waren niet zomaar mensen. Dat waren nou de meest serieuze mensen in Israël. Want wat hebben ze er veel voor over gehad om de Heer Jezus te volgen tot in de synagoge van Capernaum toe. Ze hebben in hem een door God gezonde profeet gezien. En ze hadden hem koning willen maken. Maar schijn bedriegt. Het is een oppervlakkig christendom. Ik heb in de voorbereidingspreek gezegd, deze mensen hebben geen zondekennis. Ze hebben geen ellendekennis. En daarom heeft de Heere Jezus voor hen ook nooit waarde gekregen. Ze missen het werk van de Vader. Ze missen het werk van de Heilige Geest. Het is een lippenbelijdenis. Je zou kunnen zeggen, dit zijn allemaal avondmaalgangers die de waarachtige bekering missen. En waarom gaat men terug? Nou, dat zeggen ze er nog bij ook. Het hoeft geen vraag te zijn waarom ze heen gaan. Ze zeggen, deze reden is hard. En het oorspronkelijke woord, dat betekent eigenlijk onaanvaardbaar. Of je mag het ook vertalen met grof. Dit is grof. Dit is niet te accepteren. Dit valt helemaal verkeerd. Wie kan haar horen, zeggen ze. Met zo'n boodschap stoot je toch mensen af. Dit is toch niet de boodschap die gebracht moet worden. En dan moet u straks eens zien in onze derde gedachte. Dan zeggen de discipelen van diezelfde boodschap. Dat zijn de woorden des eeuwige levens. Daar willen we niks van af hebben. Voelt u het verschil, gemeente? Er zijn mensen die voor Gods soevereiniteit mogen buigen. En die zeggen, dat is nou de boodschap naar mijn hart. Daar wil ik bij leven en sterven. En er zijn andere kant mensen die ergeren zich daar groen en geel aan. Die zeggen, zo moet het niet. Het welbehagen, de verkiezing, de wedergeboorte door de Heilige Geest. Ach man, laat dat achterwege op de preekstoel. Wat hebben we daaraan? Preek alleen over Jezus. Ja, deze mensen wilden Jezus volgen, maar ze kenden Jezus niet. Deze reden is hard. Massaal lopen ze weg. In het ergste geval verliest de kerk hier op één dag 5000 leden. Mensen die verzadigd zijn bij het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en die nu met hopen de een na de ander vertrekken en zeggen, zo hoeft het van ons niet. Als de Heere gaat beproeven, gemeente, wat blijft er dan over? Als de Heere de avondmaalgangers gaat beproeven, als de Heere mij gaat beproeven, hoe ligt het dan? Zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken? En weet u, dan gaat de Heere Jezus niet deze mensen kosten wat het kost aan zich binden. Hij zegt niet, ach mensen, blijf toch alsjeblieft hier. En ik zal me niet meer zo scherp uitdrukken. Ik zal ervoor zorgen dat u zich ook thuis kunt voelen bij mij onder de prediking. Nee, de Heere Jezus plooit de waarheid niet naar de mensen. Zoals veel dominees wel doen. Ik heb eens een dominee horen zeggen, als ik dat preek wat jij nu zegt, dan lopen mij heel de gemeente leeg. En blijkbaar was voor hem dat een reden om dat dan maar niet meer te zeggen, want dan liep heel de gemeente leeg. Ja, bij de Heere Jezus loopt ook heel de gemeente leeg. Maar hij gaat er niet achteraan. Hij moet zich niet aanpassen aan hen, maar zij moeten zich aanpassen aan hem. De Heere zegt tegen Jeremia, laat hen tot u wederkeren. Laat hen tot uw boodschap wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. U moet niet met die mensen meegaan doen. Je moet niet de waarheid inleveren om mensen maar bij je te houden. En dat vinden ze hard. De gemeente, het is vandaag ook nog altijd zoals mensen de kerk verlaten. Dan doet je dat ontzettend veel pijn. Een dominee zei een keer tegen mij, wat valt dat vallen? Laat maar vallen. Wat er niet bij hoort, dat valt af. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat kan ik nooit zeggen dan alleen met een wenend hart. Want het doet altijd verdriet en smart. En toch aan de andere kant, inderdaad, wat valt, dat moet dan vallen. Maar de boodschap die kan niet aangepast worden. Wandel de velen niet meer met hen. Ze keren Jezus terug toe. Ze gaan dus terug naar hun oude leven. Zoals het vroeger was, ze gaan terug naar hun huis, hun beroep, hun geld, hun familie. Het is net als bij Orpa. Deze mensen zijn tijdgelovigen die er heel wat voor over gehad hebben. Het waren te wensen dat alle mensen er zoveel voor over zouden hebben, maar die de waarachtige bekering missen. En daarom de beproeving niet kunnen doorstaan. Van deze mensen geldt wat de apostel zegt. Ze zijn uit ons uitgegaan. Maar ze waren van ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat ze openbaar zouden worden, dat ze niet allen uit ons zijn. Gemeente, daar moeten ook ergernissen zijn in de gemeente, zegt Paulus. Waarom? Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar zullen komen. En opdat degenen die niet oprecht zijn, ook openbaar zullen komen. Maar wee degene door wie de ergernissen komen. En dat is niet de Heer Jezus. Die heeft heel eenvoudig de leer van zaligheid uit genade neergezet voor deze mensen. Van toen af wandelden vele mensen niet meer met hen. Ze hebben niks met Jezus ten diepste. Dat is het. Ze hadden het wel over Jezus. Ze hadden het over het wonder van Jezus. Ze hadden het over het volgen van Jezus. Maar ten diepste hadden ze niks met Jezus. Ze hebben hun doodstaat nooit aanvaard. Wat de Heer Jezus zei, gij hebt geen leven in uzelf. Dat hebben ze nooit aanvaard. En omdat ze dat nooit aanvaard hebben, hebben ze ook nooit het leven in Christus gevonden. En ja, dan breekt het een keer. Dan wordt de inwendige band met Christus gemist. Het tijdgeloof. Gemeente, een uur van nabetrachting is ook altijd een uur van beproeving. Is het wel echt in ons leven? Kennen wij Jezus wel? We kunnen een discipel, een discipelin van Jezus zijn, een volgeling. Maar hoe zijn we dan aan Jezus verbonden? Hoe staan wij ten opzichte van de leer van Jezus, die alles aan de kant van de mens weghaalt en zegt, nee, mensen zalig worden is 100% genade. Vloeit voort uit de verkiezing van de Vader, het werk van de Heilige Geest. Daar valt een mens zelf buiten. Daar kun je niks van op je rekening schrijven. En in plaats van daar verblijd bij te zijn, is de tijdgelovige daar boos om. Zeggen, dat is hard. Dat is hard, dat zeiden de remonstranten ook. Dat is hard, dat moet zo niet, maar dat is niet hard. Dat is liefdevol. Dat is de waarheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Blijven wordt beproefd. Teruggaan is een feit. Dat was al in de dagen van de Heer Jezus zo. Gemeente, dat is nog zo. Dat zie je in deze periode. Mensen vallen af. Mensen worden geschrapt. Mensen trekken de wereld in. Het is wat dat betreft geen beste tijd voor de kerk, zou je kunnen zeggen. U hebt het kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad. Naar aanleiding van een onderzoek dat gehouden werd door een student. Hoe het eruit ziet met kerkelijk Nederland. Er is nog niks veranderd. Van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Blijven wordt beproefd. Jongens en meisjes, daar staan 12 mannen. En ze zijn bedroefd. Het ging zo goed. De gemeente groeide zo mooi. Met duizenden tegelijk. En de Heer Jezus was bijna koning. En zie je ze gaan met hopen. De discipelen die staan ze na te staren. Misschien wel met de tranen in hun ogen. Want misschien vinden de discipelen wat de Heer Jezus op dit moment doet ook wel niet goed. Misschien zijn ze er nu op dit moment ook niet blij mee. Omdat dit de gevolgen daarvan zijn. Dit waren toch mensen die hem koning wilden maken. Moet dat nu zo? Ja, dat kan ook bij Gods kinderen zo zijn. Ze zijn ook niet altijd op hun plaats. Moet dat nou zo, heren? En dan gebruikt de Heer die situatie om die discipelen te beproeven. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? De 12 geroepen apostelen. De Heere heeft hen achter het visnet vandaan gehaald. Een machtswoord in hun leven gesproken. Volg mij. Ze hadden alles verlaten. Zeker, ze waren hem gevolgd. Maar hoe ligt het nu precies in hun leven? Is daar ook ergernis? Wilt gijlieden dan ook niet weggaan? De Heere spaart zijn discipelen niet. Wij zouden zeggen, houd toch stil, Heere. Houd toch stil, want straks gaan ze ook nog. En dan blijft er helemaal niks over. Sommige mensen zijn bang van beproeving. Maar de Heere beproeft. De Heere beproeft zeker zijn eigen discipelen. Naomi deed het ook. Zij beproefde Orpa en Rut beide. En toen Orpa afviel, toen zei Naomi niet tegen Rut: beste Rut, jij bent uit een ander hout gesneden, ik merk het al. Wat fijn dat je gebleven bent. Nee. Dan zegt Naomi: uw zwagerin is wedergekeerd. Rut, zou je ook niet gaan? Wij zouden zeggen, hou toch stil. Straks dan gaat ze nog ook. Ja, als Naomi Rut niet beproefd had, jongens en meisjes, dan hadden wij nooit die tekst in de Bijbel gehad. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Hadden we nooit in de Bijbel gehad. Dus door die beproeving heen komt er een schitterende belijdenis. En waarom denk je dat de Heer Jezus zijn discipelen beproeft? Zou de Heer Jezus er graag vanaf willen? Zou de Heer Jezus ze graag kwijt willen? Nee, helemaal niet. Hij wil ze niet kwijt. Hij kan ze niet kwijt, want hij is voor hen naar deze aarde gekomen. Maar waarom stelt de Heer die vraag dan? De kanttekening zegt het zo mooi. Dit vraagt hij niet omdat hij daarvan onwetende was. Van hoe zou het precies met hen zitten? Maar opdat hij uit hen een oprechte belijdenis daarvan zou trekken. De Heere gaat hen door liefde dwingen een belijdenis te doen die we straks zullen horen, waarvan we verblijd mogen zijn dat die in de Bijbel staat. De Heere weet al lang hoe het afloopt. Er staat, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? En dan in het Grieks, in onze taal kun je dat niet meer zien, maar in het Grieks wordt het zo gesteld dat je kunt zien dat de Heere Jezus een ontkennend antwoord verwacht. Dus hij verwacht niet dat ze zullen zeggen, ja, wij willen ook weggaan. Hij verwacht dat ze zullen zeggen, nee. Natuurlijk niet. Dat kan toch niet, maar hij wil dat ze dat ook uitspreken. Hij doet het juist om henzelf te bevestigen. Hij doet het niet om hen te plagen, maar hij doet het om hen te zuiveren, zoals de goudsmid beproeft om het goud zo zuiver mogelijk te maken en te ontdoen van allerlei onreinheden. Zo doet Jezus dat ook. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Misschien vonden ze Jezus ook wel een beetje hard. Misschien vonden ze het ook wel jammer dat het allemaal zo ging. Misschien waren ze het op dit moment ook niet helemaal met de Heere eens. Maar nu, wat houdt u tegen? Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Je mag best meegaan. Dat de Heere dat zegt. Het lijkt wel alsof hij ze aanspoort om weg te gaan. Nee, hij spoort ze niet aan om weg te gaan. Maar jongens en meisjes, de Heere heeft geen slaven in dienst hoor. Het is graag of helemaal niet. Het is niet zo dat de Heere Jezus zijn discipelen aan de ketting legt. En zegt, en u moet en u zal je blijven of je nou wil of niet. Maar de Heere heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Zijn kinderen zijn vrij om te gaan. Hij zal ze het niet verbieden. Als ze voor hem kiezen, dan moet het zijn uit liefde. Dan moet het zijn uit vrijwilligheid. Dan moet het komen uit hun hart. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Nee, de Heere Jezus wil ze niet kwijt. Maar hij wil ze juist nog meer aan hem verbinden. Daar is de beproeving voor. De duivel verzoekt mensen om te verwijderen. Maar de Heere beproeft mensen om ze te verbinden. En daarom stelt hij ze voor die persoonlijke keus. Daarom moeten ze maar eens even graven in hun eigen hart om te kijken hoe dat het daar ligt. Ook zij moeten van hun hoogmoedige gedachten bevrijd worden. Maar nu, als je het er niet mee eens bent, zou je ook niet gaan dan. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Hij weet wel, ze gaan niet. Hij weet wat het werk van zijn Vader is in het hart van de discipelen. Hij weet wat het werk van de Heilige Geest is in het hart van de discipelen. Hij is de grote harten kenner. Maar wat nou in hun hart ligt, dat moet openbaar komen. Dat moet naar buiten komen. En daarom was het misschien ook in een week van voorbereiding voor u wel een verschrikkelijke week. En daarom hebt u misschien wel heel de wereld over u heen gekregen. En daarom is het misschien tot zaterdagavond toe wel een strijd geweest. Dat is niet aangenaam. Maar het moet helder worden. Het moet naar boven komen. Hoe ligt het nou in je leven? En dan kan het wel eens zo zijn dat je aan het einde van zo'n stormachtige week, dat je blij bent dat het zo geweest is, omdat je het nu zeker mag weten. Zeker mag weten dat het waar is. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Ja, en er staat er nog één tussen. Die 12, er zijn er maar 12 overgebleven. En er staat er nog één tussen. En ja, de Heere kent hem wel. Want de Heere weet wat in het hart van een mens is. De Heere weet dat het een duivel is. Zo wordt hij genoemd. En de Heere Jezus stelt ook aan hem die vraag. Judas. Wilt gijlieden dan ook niet weggaan, eer dat je het erger gaat maken? Want die man was misschien al met plannen bezig allemaal op de achtergrond. Wat is de Heere, is dat nou hard? Als de Heere een verrader nog de hand reikt, zou je kunnen zeggen. Hij krijgt nog de tijd om tot inkeer te komen. Judas, graaf jij nou ook eens in je eigen hart? Wat zit daar nou, man? Is dan wel echt van binnen? Het is nog het heden van genade. Je kunt wel de schijn ophouden dat je een discipel bent. En voor de andere discipelen kan het ook wel zo lijken en lijkt het ook zo. Want Petrus denkt straks ook namens Judas te spreken. Maar Judas, is dat nou zo? Man, kom toch tot inkeer. Beter nu weggegaan en in de schuld te komen, dan een schijn op te houden die niet werkelijk is. Zijn we zo ook tot onszelf ingekeerd? Wilt gijlieden dan ook niet weggaan? Velen zijn al gegaan en velen gaan. Zou u zich niet aansluiten? Zou u ook niet gaan? Staat u vrij om te gaan? Hoe ligt het in uw hart? Onze derde gedachte. Heen gaan is onmogelijk. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 22 en daarvan het 8e vers. Psalm 22, herstel. Psalm 22 en daarvan het 2e vers. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en hebt uw huis de zetel uwer eer. Bij Israël, waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. En wat er verder volgt, Psalm 22 en daarvan het 2e vers. Onze derde gedachte, heen gaan is onmogelijk, althans voor deze discipelen. Simon Petrus, hij is de eerste. En het is ook puur wat er komt uit zijn hart. En hier is hij ook echt op zijn plaats. Hij zegt hier geen woord verkeerd. Er zijn andere momenten, dan is het wel eens anders. En dan weet hij niet de juiste toon te treffen, maar dat zou ik hier van Simon niet durven zeggen. Als Simon nu niet gaat spreken, dan gaan de stenen spreken. Man moet spreken. Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Ja, die discipelen die leven nog in hun eerste liefde. En wat is dat een heerlijke tijd. Door de Heere geroepen. Een volgeling van hem, dagelijks door hem onderwezen. Tot wie zullen we heen gaan? Heere, wij moeten toch ergens heen? Weet u dat we ergens heen moeten? Veel mensen hebben dat nog nooit geleerd, dat ze ergens heen moeten. Als je geen schuld ervaart, als je je ellende niet kent, hoef je nergens heen. Dan heb je het leven in jezelf. Dan heb je genoeg aan jezelf. Maar dat had Petrus niet meer. Hij moest ergens heen. En waar moet hij heen? Hij kan nergens heen. Dat heeft hij ook geleerd. Hij kon helemaal nergens meer heen. Moet hij naar Johannes de Doper? Zou die het oplossen? Nee. Moet hij naar de Farizeeën? Zouden die het oplossen? Nee. Waar moet hij heen? Er is er maar één waar hij naartoe kan. Want die weg die heeft hij gevonden. U kunt dat zo prachtig lezen aan het begin van het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2, vers 11. Hoe dat Petrus bij de Heer Jezus is gekomen, jongens en meisjes. En nou kan hij nergens meer heen. Er is niet een ander adres. Er is niet nog een andere optie die open staat. Het was voor die andere mensen wel. Als dit mislukt, dan hebben we nog wel optie 2. Maar dat was voor Simon niet. Hij was overal teleurgesteld. Tot wie zullen wij heen gaan? Heere, dat kan niet. Weggaan, dat is omkomen. Wij hebben geen leven in onszelf. Buiten u hebben wij geen leven. En dan beleidt hij 2 dingen. En die 2 dingen die getuigen toch van de echtheid van het geloof in het leven van deze discipelen. En dat zegt hij niet. Hij zoekt de reden niet in zichzelf. Dat vind ik ook zo mooi. Hij zegt niet: Heere, wij kunnen niet ergens anders heen omdat we voor u gekozen hebben. En dan zouden we een verkeerde keuze gemaakt hebben. Hij steunt niet op wat zij zijn, maar in dit antwoord steunt hij op wie Christus is. En daarom zeg ik, hij weet de juiste toon te raken. Hij zegt in de eerste plaats: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan sluit hij naadloos aan bij wat de Heer Jezus gezegd heeft in het 63ste vers. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. En daar kan Petrus amen op zeggen. Hij zegt: dat is waar. Dat is waar. Het vlees is niet nut. Simon is niet nut. Maar gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ja, Simon wist het niet meer. Hij wist niet hoe hij zalig moest worden. Simon was vastgelopen. En toen is hij door zijn broer bij de Heere Jezus gebracht. En daar heeft de Heere Jezus zich aan zijn hart geopenbaard. Dat zal hij nooit meer vergeten. En er is voor Simon geen ander dan Jezus alleen. En Jezus heeft hem de weg gewezen. Dit zit bijzonder op het profetisch ambt van de Heere Jezus. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. U u hebt mij als profeet, Heere, de weg gewezen. Ik wist het niet. Maar u hebt mij als een blinde geleid. U hebt mij de weg gewezen die voor mij totaal verborgen was. En dat kan ik niet meer vergeten, maar dat kan ik ook niet missen. Want ik weet het ook nu niet. Ik kan u als profeet niet missen. Ik ben zo blind van mijzelf. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hoe moet het verder, Heere, als u mij niet leidt? Als u mijn profeet niet bent. En in de tweede plaats zegt hij, wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus. Dus u bent voor mij niet zomaar een profeet, maar u bent voor mij de profeet. U bent voor mij de Zoon des Vaders. Wij hebben geloofd. En dan wordt hier in het Grieks het perfectum gebruikt. En wat betekent dat? Dat betekent, hij zegt eigenlijk, wij zijn tot het geloof gekomen en wij geloven nog. Wij zijn tot het geloof gekomen en ongetwijfeld bedoelt hij daarmee die tiende uren. Die Johannes in zijn leven leerde kennen, maar die ook Petrus in zijn leven leerde kennen, waarop Christus zich openbaarde. En hij kijkt even rond, van Judas weet hij het niet precies, denk ik, wanneer dat in zijn leven gebeurde, maar hij rekent Judas er ook maar bij, want hij spreekt in het meervoud. Hij zegt, wij twaalfen hebben geloofd. Wij hebben u als de zaligmaker leren kennen. Aangrijpend dat de Heere dan zegt, heb ik u niet 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. Nou, Petrus, die vertrouwt Judas nog helemaal. Hij spreekt hier maar ook uit zijn eigen ervaring. En hij mag weten dat het bij de broeders zo ook is. Wij hebben geloofd. En is dat zo, avondmaalgangers, in uw leven? Hebt u ook zo'n punt dat Jezus zich openbaarde? Ik heb de vorige keer bij Psalm 40 gezegd, bij velen ontbreekt een vaste gang. En dat heeft daarmee te maken dat je niet kunt zeggen, wij hebben geloofd. Er is een moment gekomen in mijn leven dat ik Jezus als zaligmaker leerde kennen. En dat geloof, dat duurt nog voort. Dat is zo gebleven. We hebben geloofd en bekend. Hij zegt, Heere, we hebben het ook beleden. Waar dan? In Caesarea Philippi? Heb ik dezelfde woorden gesproken? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En toen heeft Christus hem zalig gesproken. Zalig zijt gij, Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Heere, ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik heb het ook bekend en wij hebben het bekend dat gij zijt de Christus. De Zoon des levende Gods. Er is voor ons geen ander adres, Heere. Tot wie zullen we heen gaan? En straks dan zegt hij, al zouden ze allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. En dan raakt hij niet helemaal de juiste toon. Want hij beleidt hier de Heere Jezus als profeet. Maar avondmaalgangers, als ik aan u zou vragen, wat ken je nou van Christus als priester? En wat ken je nou van Christus als koning? Ik denk dat de wagen bij Petrus dan toch een beetje stil stond. Hij kende Christus als profeet. En dat beleidt hij hier. Maar als Christus straks als profeet gaat wijzen op de noodzaak van zijn priesterlijke bediening, dan komt er zelfs bij Simon Petrus ergernis naar boven. En ik denk dat Gods kinderen begrijpen wat ik bedoel. Als je naar de openbaring van de middelaar, is een ouderwetse uitdrukking, maar ik gebruik hem toch omdat ik er van harte achter sta. als je met een geopenbaarde middelaar in de dood terechtkomt. Als de Heere dieper inzicht gaat geven in de zaak van het goddelijke recht in je leven, dan komt er ergernis naar boven. Je wilt het houden zoals het is. Petrus wil het straks houden zoals het is. Heere, blijf toch hier, zo is het goed. Nee, Petrus, aan 's vaders recht moet worden voldaan. Zo kan het niet blijven. Dan komt er zelfs bij Petrus ergernis. En dan gaan ze weg. Ja, dan gaan ze ook weg. Dan gaan zelfs deze 11 gaan weg. Maar het is toch anders. Het is toch anders. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het gaat wel door de diepte heen, dat is waar. Maar de band met Christus die blijft. En de wortel van hoogmoed is in het leven van deze discipelen doorgesneden. Het zal inderdaad niet allemaal vanzelf gaan. En de weg der zaligheid, om nou echt te leren dat het uit louter genade is alleen, dat geeft nogal wat ergernis. Wilt gij die er dan ook niet weggaan? Straks dan spant het erom. Maar het loopt goed af, jongens en meisjes. Waarom? Het werk van de Vader en dat werk van de Heilige Geest, dat gaat nooit stuk. Gaat nooit stuk. Dat kan de beproeving doorstaan. En gemeente, daarom moeten we niet zo bang zijn van beproeving. Want wat de beproeving niet kan doorstaan, dat valt dan maar. Dat vallen. En dan heb ik het niet over andere mensen, maar dan heb ik het over dat in mijn hart wat moet vallen. Wat ik kwijt moet, dat moet ik dan maar kwijt. Wat valt, dat vallen dan maar. Ja, je zou je vergissen, dominee. Wel, als ik me zou vergissen, dan hoop ik dat de Heere mij vandaag nog zou bekeren. Maar ik geloof dat de Heere te duidelijk gesproken heeft om daarover in twijfel te zijn. Maar al zou u daarover in twijfel zijn, zou je vandaag nog bekeerd kunnen worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wat ligt er nou op de bodem van je hart? Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Want van u gaat nooit wat meetellen, geen cent, helemaal niks. Van u kan er helemaal niks bij. Ergert u dat? Dan moet er nog veel vallen in ons leven. Maar laat het vallen, opdat Christus een gestalte zou mogen krijgen. Gij zijt de Christus. En daar mag Petrus zich toch, al strijdt het tegen zijn natuur, maar daar mag hij zich toch aan overgeven. In de weg die de Heere met hem gaat. En dan is Petrus hem toch, niet in eigen kracht, maar door het werk van de Vader getrouw gebleven. Dan zien we hem daar straks toch ook op de paasdag met Jezus lopen. Dan zien we hem daar toch straks op de Olijfberg met Jezus staan. Dan horen we hem straks toch op de Pinksterdag over Jezus spreken. En dan zie je toch, gemeente, dit is echt geweest. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Heren, ik zou niet weten waar naartoe. Al zou er dan niemand overblijven. Ik sterf liever aan uw voeten dan dat ik weer bij u vandaan zou moeten. Amen.